Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit loslaat. Amen. Gemeente, wij horen vanavond over de ontmoeting van Jezus met Zacchaeus. En als Jezus dan in het huis en in het leven van Zacchaeus komt, dan is de conclusie uiteindelijk dat er heden op deze dag aan het huis van deze zaligheid ten deel gevallen is, omdat ook deze een zoon van Abraham is. En zullen we daarvan ook gaan zingen met elkaar, met Psalm 105, de lof aan de Heere met het eerste vers. Loof, loof, verheug de Heere der Heren, aanbid zijn naam en wil hem eren. En dan ook het vierde vers. Gij volk uit Abraham gesproten, uit Abraham voortgebracht, dat zoveel gunsten hebt genoten. Psalm 105, vers 1 en vers 4. Deze avond willen wij in verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk ons geloof belijden. En ik wil u vragen daarbij in te stemmen met de woorden van Psalm 56, het vijfde en het zesde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En ook vers 6, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Dus Psalm 56, vers 5 en 6, als ons amen op de geloofsbelijdenis. Beleiden wij dan ook vanavond: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, die onder Pontius Pilatus is gekruisigd, die is gestorven en begraven, die is neergedaald tot in de hel, die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, die is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. Dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Samen bidden. Heere grote en almachtige God, zo wordt uw lof vergroot. als wij voor uw oog naar uw bevelen leven. Heer, maar als wij dan terugkijken naar de week die achter ons ligt en eigenlijk terugzien op heel ons leven, dan moeten wij eigenlijk bij deze woorden toch weer belijden dat u zoveel eer tekort gekomen bent in onze levens. Dat wij helemaal niet altijd dat verlangen hebben om naar uw bevelen te leven. En zelfs dat begin van een verlangen, dat er alleen maar kan zijn als u in ons leven begonnen bent. Want Heere, dat is toch wat u in uw woord laat zien, dat als u mensen het geeft, dat zij inderdaad dat verlangen krijgen. En dat zij inderdaad naar uw bevelen gaan leven om zo uw lof te vergroten. Dat daar altijd wel iets aan vooraf gaat. Zoals u dat ook laat zien in die geschiedenis met Zacchaeus. Dat de uitkomst daar inderdaad is dat hij met heel zijn hart achter u aan wil. Wil leven volgens uw geboden, in uw sporen wil gaan. Heer, dan is dat alleen maar omdat u zelf hem eerst hebt opgezocht. Met een liefde die al van eeuwigheid begonnen is. Heer, en als we daar iets van zien, dan duizelt het ons. Uw grootheid en de grootheid van uw barmhartigheid, van uw liefde voor zondige mensen, voor mensen die diep gevallen zijn, voor mensen die net als schapen onnoemelijk ver zijn afgedwaald, dat u laat zien en dat u het uitspreekt, dat u het verkondigt en ook vanavond laat verkondigen, dat u in deze wereld gekomen bent om het verlorene te zoeken en zalig te maken, het afgedwaalde. Heer, dan vragen wij van u of u deze avond zo wilt werken door uw geest in onze harten, dat het woord daar een plaats krijgt. Dat wij vol verwondering zijn over uw opzoekende liefde. Over uw grootheid. Over uw heerlijkheid. Want Heer, zo wordt toch uw eer vergroot. Als u dat levensveranderende werk in mensen doet. Heer, wilt u dat dan doen ook door deze dienst heen? Als wij zingen en als wij bidden. Als wij uw woord horen en de verkondiging ervan. Dat ons hart daarvoor open zal zijn. Dat als u ons toeroept, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Dat het bij ons net zo zal zijn als bij Zacchaeus. En hij haastte zich en kwam af. En ontving hem met blijdschap. Heere, vervul ons hart met die blijdschap, die eeuwige vreugde, die zo overweldigend, zo verrassend is. En die het enige is dat in ons leven rust kan brengen. Heere, werkt dat niet om ons, want wij zijn van die afgedwaalde schapen, maar om uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond de schriften van het Oude Testament in de profetie van Ezechiël. En we lezen dan een paar versen uit Ezechiël 34. Het volk is weggevoerd in ballingschap en het begin van dit hoofdstuk is eigenlijk een profetie tegen de ontrouwe herders van Israël. En daarmee worden dan de geestelijke leiders van het volk aangesproken. Die worden veroordeeld omdat zij die positie misbruiken voor eigen gewin. De schapen, het volk Israël, leidt onder hen. En ze worden er zelf alleen maar beter van. Maar de schapen, die verhongeren en worden niet verzorgd. En nadat de Heer dan het oordeel over die ontrouwe herders heeft aangekondigd, klinkt er een boodschap vol heil voor de kudde, voor de schapen. Vanaf vers 11. Ezechiël 34 vanaf vers 11. Daar luidt het woord van de Heer. Want zo zegt de Heere Heere, zie, ik zal zelf naar mijn schapen vragen en naar ze op zoek gaan. Zoals een herder op zoek gaat naar zijn kudde op de dag dat hij te midden van zijn verspreide schapen is, zo zal ik op zoek gaan naar mijn schapen. Ik zal ze redden uit alle plaatsen waarheen ze verspreid zijn op de dag van donkere wolken. Ik zal ze uitleiden uit de volken, ze bijeenbrengen uit de landen en ze brengen naar hun land. Ik zal ze weiden op de bergen van Israël, bij de waterstromen en in alle bewoonbare plaatsen van het land. In goede weiden zal ik ze weiden, en op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Ze zullen daar neerliggen in een goede weideplaats, en ze zullen grazen in de voortreffelijkste weide op de bergen van Israël. Ik zal zelf mijn schapen weiden, en ik zal ze zelf doen neerliggen, spreekt de Heere Heere. Het verlorene zal ik zoeken, het afgedwaalde zal ik terugbrengen, het gebrokene zal ik verbinden en het zieke zal ik versterken. Maar het welgedane en het sterke zal ik wegvagen. Ik zal ze weiden zoals het hoort. Dan openen we de schriften van het Nieuwe Testament in het Lucas-evangelie. En we lezen dan de eerste 10 versen van Lucas 19. Lucas 19 vanaf vers 1, daar luidt het woord van de Heere. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was, en hij was oppertollenaar, en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondige man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek is het laatste vers dat wij gelezen hebben. De verkondiging gaat over dat hele gedeelte, over die ontmoeting van Jezus met Zacchaeus, waarin Jezus laat zien dat wat hij in vers 10 zegt, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En boven de preek heb ik geschreven, zoeken en gevonden worden. Zoeken en gevonden worden. Zacchaeus is zelf op zoek. De wat oudere vertaling van vers 3 luidt, en hij zocht te zien wie Jezus was. Hij is op zoek, maar hij wordt gevonden. Ik heb namens uw kerkenraad nog de volgende afkondigingen. Allereerst wat de collecte betreft, die zijn aan het einde van de dienst bij de uitgang. En de eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede voor de kerk. De collecte worden van harte bij u aanbevolen. Evenals uw bijdrage voor de zendingsbussen en de steunpilaren. En wat de diensten van het woord van volgende week zondag betreft, 23 oktober, om 9:30 hoopt uw eigen predikant, dominee Langeweg, voor te gaan. En om 7:30 dominee C.J. Bart uit Nederlangbroek. Zullen we ter voorbereiding op de preek met elkaar gaan zingen uit Psalm 25? We horen dus over de Heer Jezus die komt om het verlorene, het afgedwaalde weer terug te brengen, in het rechte spoor te brengen. Daarvan zingen we met vers 4. Zeer een goedheid kent geen palen, geen grenzen, dus Gods goedheid is grenzeloos. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. En als hij ze daar gebracht heeft, dan zal hij ze ook verder leiden. Dat is wat we met vers 6 zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen en het allerhoogste en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Psalm 25, vers 4 en vers 6 als voorbereiding op de verkondiging. Gemeente, we horen dus vanavond over Zacchaeus die op zoek is, maar gevonden wordt. En als hij dan gevonden is, dan is daar die grote vreugde, die blijdschap waarmee hij Jezus ontvangt. En laten we daarom als antwoord op de preek het 8e vers van Psalm 40 zingen. Verheug het volk, verblijd hen allen, heren, die naar u zoeken. Dus Psalm 40 vers 8 als ons antwoord op de preek. Jongens en meiden, mooi om jullie hier vanavond ook in de kerk te zien. Misschien heb jij het ook wel eens meegemaakt, ik wel in ieder geval. Dat je met papa en mama en de anderen, je broers en zussen, naar een of andere markt bent gegaan of een rommelmarkt of zo. En dat je ze ineens kwijt bent. Je bent verdwaald. En eerst heb je dat nog niet echt door, maar dan ineens merk je tot je grote schrik dat je je vader en je moeder nergens meer ziet. Dat er wel heel veel mensen om je heen zijn, maar dat je niemand van hen kent. Nou, dan is het wel te begrijpen dat je schrikt en dat je een beetje bang wordt. Dat je jezelf snel tussen al die mensen doorbrengt en doorduwt om papa en mama weer op te zoeken. Maar waar je ook kijkt en hoe je ook zoekt, je ziet ze nergens meer. En je probeert tussen de mensen door te kijken, je gaat op je tenen staan, je kijkt naar links, naar rechts. En dan ineens hoor je je naam. Hè, was je hier helemaal? En tot je blijdschap en grote opluchting hoor je daar de vertrouwde stem van mama weer. Je was verdwaald, maar je bent weer teruggevonden. En gek eigenlijk, want je was zelf op zoek, maar je werd gevonden. Omdat je vader en moeder ook op zoek bleken te zijn naar jou. Nou, zoiets gebeurt er in deze geschiedenis ook met Zacchaeus. Hij is op zoek, maar hij wordt gevonden. Hij wilde de Heere Jezus wel eens zien, maar de Heere Jezus bleek ook op zoek te zijn naar hem. Moet je maar eens meekijken naar die hele grote groep mensen die daar door Jericho loopt. Ze maken heel wat lawaai met elkaar. De een praat nog harder en sneller dan de ander. Hoor hoe ze opgewonden praten. Ja, het is wel te begrijpen, want wat ze net hebben meegemaakt, vlak voordat ze de stad binnengingen, daar bij de stadspoort van Jericho, dat is ook wel iets heel bijzonders. Daar zat die blinde bedelaar, Bartimeus, en die bleef maar roepen om Jezus, en toen Jezus hem naar zich toe geroepen had, toen heeft hij hem genezen, en nu kan Bartimeus weer zien. En logisch natuurlijk dat de mensen daar helemaal vol van zijn, dat ze daarom zo opgewonden praten. Waarbij ze trouwens alweer vergeten lijken te zijn dat zij in eerste instantie eigenlijk gedacht hadden dat er voor mensen als Bartimeus, zo'n arme blinde man daar langs de kant van de weg, dat er voor zo iemand in de ogen van Jezus geen plaats zou zijn. En jongens en meiden, ik denk dat jullie dat verhaal ook wel kennen, dat toen Bartimeus begon te roepen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij, dat er mensen waren geweest die gezegd hadden, hou stil, hij heeft nu geen tijd voor je. Maar hij was blijven roepen en Jezus was stil blijven staan en had hem uiteindelijk genezen. En daarom zijn die mensen zo opgewonden nu Jezus Jericho binnenkomt. Hij is, nu hij deze stad aandoet, onderweg naar Jeruzalem. Dat is wel belangrijk om bij het lezen van dit gedeelte van Lucas steeds weer in je achterhoofd te houden. Dat Jezus op weg is naar Jeruzalem. En dat heeft hij ook wel verteld. Die groep mensen weet daar wel van. En die 12 discipelen die tot die heel intieme kring rondom Jezus behoorden, die weten nog wel wat meer. Eigenlijk heel letterlijk wat er gaat gebeuren. Alleen ze begrijpen er niets van. De Heere Jezus heeft hen verteld, hij heeft aangekondigd dat hij als hij in Jeruzalem komt, als ze de eindbestemming hebben bereikt, dat hij aan de heidenen zal worden overgeleverd. Dat hij schandelijk behandeld zal worden, dat hij bespuwd en geslagen zal worden, dat hij ook gedood zal worden. En dat helemaal onbevattelijke, dat hij op de derde dag weer uit de dood zal opstaan. Maar het zijn allemaal dingen die over hun hoofden heen zijn gegaan, die ze niet begrepen. En waar ze ook maar niet verder over doorgevraagd hebben. Nou ja, en onderweg naar Jeruzalem, na die eindbestemming, komt de Heere Jezus dus door Jericho heen. Het is er wel niet zo erg ver meer bij vandaan, een kilometer of 20. Maar ja, als je alles lopend doet, zoals de Heer Jezus en zijn discipelen natuurlijk deden, ja, dan heb je toch nog heel wat uren voor de boeg. En nu het langzaam richting het einde van de middag loopt, en nu snappen al die mensen daar in Jericho wel, dat de Heer Jezus ongetwijfeld van plan zal zijn om hier te blijven, om wat te eten en om hier te slapen. En inderdaad, de Heer Jezus heeft het vaste voornemen om hier te overnachten. Maar niet zomaar ergens. Hij heeft al heel precies in gedachten waar hij wil zijn, waar hij moet zijn. Hij gaat niet naar een herberg, een soort hotel. Hij is ook niet van plan om te verblijven in het huis van een van die mensen die nu om hem heen lopen. Nee, hij moet ergens anders zijn. Omdat hij ook nu en hier een taak heeft. En daarom is de Heer Jezus vanaf het moment dat hij door die stadspoort loopt, op zoek naar die ene man waar hij vanavond en vannacht moet verblijven. Dan moet je nog eens goed naar die groep kijken. Dan zie je ineens dat daar ergens aan de rand een beetje spottend gelachen wordt. Nee, niet om de Heer Jezus. De mensen lachen daarom Zacchaeus. Nou, dat doen ze natuurlijk niet te hard. Want Zacchaeus is wel een heel machtige man. Hij is een vriendje van de Romeinen. Hij heeft veel invloed in Jericho en het hele gebied eromheen. Dus je moet hem natuurlijk niet te hard uitlachen. Want voor je het weet heb je een paar sterke Romeinse soldaten voor je deur staan. Maar het is wel duidelijk uit alles, uit hoe de mensen reageren op Zacchaeus, het is wel duidelijk dat ze een grote hekel aan hem hebben. Omdat hij tollenaar is. Oppertollenaar zelfs. Hij is de baas van alle tollenaren in de wijde omtrek rondom Jericho. En hij beheert het geld dat de mensen in dat hele gebied aan de Romeinen moeten afdragen. De belasting. Nou ja, en omdat Jericho een nogal belangrijke en grote handelstad was, werd er heel wat handel gedreven en moest er dus ook heel wat belasting worden betaald aan die Romeinen. En weet je wat Zacchaeus nou deed? Van al dat geld dat langskwam, dat binnenkwam, hield hij een beetje voor zichzelf. En nu is de uitkomst dat hij erg rijk geworden is in de loop van de tijd. En bovendien, daarom worden tollenaren eigenlijk in heel de Bijbel, maar ook in heel dat gebied eromheen, zo gehaat. Bovendien vroegen ze vaak veel te veel belasting, zeker van de arme mensen. Die mensen die een beetje extra opbrengst van hun land hadden, dat ze niet direct zelf nodig hadden en daarom konden verkopen. Maar als ze dat naar de markt in Jericho brachten, dan stonden daar die tollenaren altijd wel klaar om een groot deel van de winst weer in te nemen. En je kon er toch niks tegen doen, want als je weigerde om te betalen, dan werd alles van je afgepakt. Ja, en nog iets, daar in Israël, maar in heel de wereld eigenlijk, wisten de mensen best dat tollenaren niet te vertrouwen zijn. Ze zijn corrupt. Daarom hadden de Romeinen ook gezegd, je mag eigenlijk vrijwel iedereen wel als getuige laten optreden in een rechtszaak, maar een tollenaar mag niet. Want zelfs wij kunnen eigenlijk niet goed inschatten of zo'n tollenaar nou wel de waarheid spreekt of niet. Want ze laten altijd de armen veel te veel belasting betalen. Hun rijke vrienden komen er altijd weer goed vanaf. Nee, te vertrouwen zijn ze niet. Nou ja, en daarom begrijpen we allemaal wel dat de mensen nou niet direct een warm hart hadden voor deze Zacchaeus. Dat ze hem nou niet direct echt aardig vonden. En daarom staan ze zo met elkaar te grinniken, schuiven ze expres nog een beetje dicht naar elkaar toe, zodat Zacchaeus er niet langskwam. Want weet je, Zacchaeus die op zoek is, die is nogal klein van stuk. Hij is gewoon erg kort. En normaal gesproken, als er een hele groep mensen langs de kant van de weg staat, omdat er een belangrijk persoon langskomt, de koning of zo, met Prinsjesdag of Koningsdag. Nou ja, normaal laat je de kinderen dan natuurlijk dicht bij de hekken staan, vooraan. En als je om je heen kijkt en je ziet dat er achter je iemand staat die veel kleiner is, dan laat je die er misschien met een grap toch maar langs gaan. Ga jij maar hier staan, wij kijken wel over je heen. Maar bij Zacchaeus doen de mensen dat niet. Omdat ze een hekel aan hem hebben. Nou kennen wij die geschiedenis natuurlijk door en door, maar als we hier nou eens zouden stoppen. net doen alsof we het vervolg niet kennen. En dan kun je je wel afvragen wat Zacchaeus nu zou gaan doen. Wat zou er nu gaan gebeuren? Want hij is dan wel op zoek naar Jezus. Hij zou Jezus wel eens willen zien. Hij probeerde te zien wie Jezus was. Maar waarom eigenlijk? Wat wil hij ermee bereiken? En hoe diep zit dat verlangen eigenlijk? Kijk, je kunt er gerust van uitgaan dat iedereen in Jericho op dat moment wel iets gehoord heeft van Jezus. Ze hebben allemaal wel wat gehoord. Dat hij wonderen doet. Dat hij zieken geneest. Dat hij preekt. Dat hij van die mooie gelijkenissen, van die mooie verhalen vertelt. En Zacchaeus, die oppertollenaar was en dus ongetwijfeld ook veel contact met de tollenaren uit de omgeving had. Ja, die zal vast ook wel eens van een van hen gehoord hebben dat Jezus ook wel eens met tollenaren omgaat. Dat hij ze niet zomaar aan de kant laat staan, niet zomaar de rug toekeert, maar dat hij ook hen erbij betrekt en soms zelfs heel actief naar hen op zoek is. Hij wil Jezus zien om eens te zien wie Jezus is. Hij kent hem niet en toch zou hij graag eens kennis maken. Ja, niet door hem de hand te schudden en wat persoonlijke informatie uit te wisselen. Nee, kennis maken van afstand, dat wel. Hij wil vooral eens zien hoe Jezus eruit ziet, wat hij allemaal doet. Hij wil wel eens horen wat hij te zeggen heeft. Maar toch vooral eerst de kat maar eens uit de boom kijken. Maar omdat de mensen hem er niet doorlaten, kan hij Jezus onmogelijk zien. Hij is gewoon te klein. En dan komt die vraag, wat zou hij nu gaan doen? Nou, kijk maar eens wat hij doet. Hij rent vooruit langs die hoofdstraat van Jericho. En dan was Jericho door die handel best een heel rijke stad. Bovendien was het een oase midden in de woestijn. Dus overdag werd het er heel heet. Maar om dat een beetje tegen te gaan, hadden de mensen daar langs die hoofdstraat grote bomen neergezet. De wilde vijgenboom, heel bewust, omdat die hoog werd, grote bladeren had en dus veel schaduw gaf. En bovendien ideale bomen voor de kinderen van Jericho. Want al heel laag bij de grond zaten er takken, zodat je makkelijk in die boom kon klimmen. Nou ja, voor Zacchaeus dus ook de ideale boom. Ook een kleine man als hij kan in die bomen gemakkelijk een plekje vinden. En dat is wat hij doet. Hij kiest daar ergens in een boom, een plekje boven de straat, daar waar Jezus langs zal komen. Daar boven de menigte waar hij zelf Jezus goed zal kunnen zien, zonder dat hij zelf gezien zal worden. En dan toch maar even weer stoppen en toch maar die vraag, hoe komt Zacchaeus hier nou eigenlijk bij? Want in eerste instantie, als je vers 3 leest, dan denk je, nou ja, hij is gewoon nieuwsgierig om te zien wie Jezus is. Maar het blijkt toch wel heel wat dieper te gaan. Je kunt wel zeggen, met de achtergrond van dit gedeelte erbij, dat Zacchaeus er echt naar verlangt, een diepe hunkering heeft om Jezus te leren kennen, om hem te zien. Want anders ga je echt niet zo ver als Zacchaeus gaat. Hij voegt zich daar zomaar bij de menigte. Daar op de weg. Iets dat door de Romeinen ten strengste werd afgeraden. Want als Romeinenvriend in de ogen van alle Israëlieten een verrader, ja, dan liep je een enorm risico als je je zomaar in zo'n grote mensenmassa begaf. Er kon zomaar een zogenaamd ongeluk gebeuren. En die verhalen zijn er genoeg. Nou, je moet wel iets heel belangrijks te doen hebben om zomaar zo'n verstandig advies naast je neer te leggen. En als je nou vervolgens ziet hoe Zacchaeus, toch zo'n hele machtige man, met een hoge positie, met veel waardigheid, als je dan ziet hoe hij als een kind in een boom klimt, ja, iets wat hij normaal gesproken natuurlijk nooit zou doen, dan laat dat toch wel heel wat zien van dat verlangen van Zacchaeus om Jezus te zien. Is dat herkenbaar, dat verlangen, om te zien wie Jezus is? En hoe komt dat nu eigenlijk? Dat Zacchaeus dat verlangen heeft. En hoe komt het nu eigenlijk dat er ook vandaag de dag nog steeds mensen zijn bij wie er een verlangen in het hart komt om te zien wie Jezus is? Nou, in dit gedeelte klinkt heel duidelijk iets door van goddelijke leiding. En Jezus spreekt straks tegen Zacchaeus van moeten. Ik moet heden in uw huis verblijven. En dat hij hier op weg is naar Jeruzalem, ook dat heeft natuurlijk alles te maken met goddelijk moeten, met de leiding van de Heer. En het kan niet anders of dat is ook het geval met dat verlangen van Zacchaeus, dat verlangen dat hem voortdrijft langs die weg. Voor hemzelf misschien ook wel een gekke ervaring, dat hij ergens diep in zijn hart dat verlangen, dat onweerstaanbare verlangen voelt om Jezus te zien, maar dat als je hem daarna zou vragen, dat hij er eigenlijk zelf ook niet echt goed woorden voor zou hebben. Een bepaalde onrust die hem drijft. Misschien ook wel herkenbaar voor deze of gene in de gemeente. Dat je zelf ook niet goed kon verklaren waarom je juist op dat moment je Bijbel daar opensloeg. Dat je niet anders kon dan toch maar naar de kerk gaan. En naartoe gedreven werd. Of dat je juist op dat ene moment je aandacht er weer bij had. Toen het over jou ging. Zo is het bij Zacchaeus. Hij moet wel gaan omdat God in hem aan het werk is. God is in Zacchaeus aan het werk en daarom kan hij niet anders dan op zoek te gaan naar Jezus. Nou ja, daar zit hij nu. Ergens hoog in zijn boom. Goed verstopt. Niet vanwege die grote bladeren of zo. Je kon hem best zien zitten. Maar ja, wie kijkt er nou ooit omhoog? Lekker anoniem weggestopt, maar op een plekje waar hij zelf toch Jezus goed zou kunnen zien. En daar ziet hij de eerste mensen al aankomen. Een paar mensen voorop, maar Jezus natuurlijk ook vooraan. De eerste mensen gaan al onder hem door. En precies zoals hij dacht, er is niemand die omhoog kijkt, niemand die hem ziet. Ja, totdat iedereen ineens stilstaat. Precies op het moment dat Jezus daar onder die boom van Zacchaeus staat. En omhoog kijkt. En Zacchaeus die al zo klein is, hij wil zich nog wel kleiner maken dan hij al was. Want hier had hij niet op gerekend. Hij wilde alleen maar kijken, niet zelf gezien worden. En natuurlijk gebeurt het onvermijdelijke. Nooit kijkt er iemand omhoog, maar als er één persoon buiten omhoog gaat staan kijken, dan kijkt natuurlijk iedereen omhoog. Dus ineens wordt Zacchaeus door iedereen daar in Jericho gezien. Het praten verstomt direct, het wordt stil. Misschien daar ergens in die groep op wat onderdrukt gegrinnik na. Want het ziet er natuurlijk wel wat bespottelijk uit, zo'n machtige man daar in een boom. Maar wat de mensen er ook van vinden, ondertussen vindt hier wel die ontmoeting plaats tussen Jezus en Zacchaeus. Die ontmoeting waar ze beiden eigenlijk naar op zoek waren. Maar ja, nu het moment er is, nu weet Zacchaeus het niet goed meer. Waarom wilde ik dit ook alweer zo graag? Want het lijkt wel of die man dwars door me heen kijkt. Of hij me precies kent zoals ik ben. Ook die dingen die ik zelf het liefste zelfs voor mezelf wegstop. Nou is er nog iets dat dit gebeuren, deze ontmoeting, tot een ontzettend spannend gebeuren maakt. Als u een trouwe lezer van Lucas bent, dan weet u wel waar ik op doel. Want kort voor dit moment heeft de Heer Jezus een andere ontmoeting gehad. Een gesprek gehad met die rijke jongeling, weet u wel. En de uitkomst was in hoofdstuk 18 vers 24 dat Jezus zegt, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Ja, wat gaat hier nu gebeuren in die spanning, in die ontmoeting? Kijk, want voor de mensen is het natuurlijk totaal onmogelijk dat iemand als Zacchaeus ooit bij God zou kunnen horen. Hij heeft toch alle recht op het leven met God verspeeld. Hij is tollenaar, dief, fraudeur, noem maar op. Maar met wat Jezus gezegd heeft hier kort voor, dan is het toch wel helemaal onmogelijk geworden voor Zacchaeus om nog zalig te worden. Want Zacchaeus is rijk. We weten niet veel over hem. Lucas vermeldt niet veel, maar wel heel nadrukkelijk en hij was rijk. En als nou zelfs die rijke jongeling, die naar eigen zeggen alle geboden van God gehouden heeft, die een verlangen heeft om voor God te leven, als nou zelfs zo iemand vanwege zijn rijkdommen het koninkrijk van God niet binnen kan gaan. Ja, dan zag Zacchaeus toch al helemaal niet. Nee, als er in de Bijbel iemand beschreven wordt, en als er op heel deze wereld ooit iemand geleefd heeft, of nu leeft, of zal leven, als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is het Zacchaeus wel. En jongens en meiden, ik wil dat je dat goed hoort, en allemaal hier in de kerk. Als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is het Zacchaeus wel. En als er iemand bestaat die niet gered kan worden, dan is hij het. Hij is door de mensen totaal afgeschreven. En hij behoort ook nog tot een groep, de rijken, waarvan Jezus gezegd heeft, het is nog makkelijker dat een kameel, zo'n groot beest, door het oog van een naald, zo'n heel klein gaatje gaat. Dat is nog makkelijker dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. Nou, misschien is er vanavond wel iemand of thuis aan het meeluisteren die zegt, nou ja, als we dat nou zo zeggen, als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is Zacchaeus het. Nou, schrijf mijn naam er dan maar bij. Als er iemand is die niet zalig kan worden, dan ben ik het wel. En weet u, als u dat zegt, dan heeft u daar helemaal gelijk in. Heere, wie kan dan zalig worden? Nee, niemand is er die vanuit of door zichzelf die zaligheid ooit zou kunnen krijgen. Heere, wie kan dan zalig worden? Dat is wat de mensen aan de Heere Jezus vragen als hij dat gezegd heeft. Over rijken die maar zo moeilijk het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Heere, als nou zelfs de rijken die al hun religieuze plichten kunnen vervullen, als zelfs zij zo moeilijk het koninkrijk van God binnen kunnen gaan, dan de armen toch helemaal niet. Wie kan dan zalig worden? Maar luister eens wat Jezus antwoordt. Hij echter zei, de dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, zijn mogelijk bij God. Bij de mensen onmogelijk, maar mogelijk bij God. Maar ziet u dat het daarom wel direct noodzakelijk is dat God eraan te pas komt in het leven van Zacchaeus? En dat het daarom wel noodzakelijk is dat God eraan te pas komt in uw leven en in jouw bestaan? Nou, zo werkt God in het leven van Zacchaeus. Daaronder aan die boom, daar begint Jezus te spreken. Heel anders dan wat Zacchaeus van andere mensen hoort. Er klinkt geen verwijt, wat heel terecht zou zijn. Jezus wijst niet op zonden. Begint niet over zondekennis, ellendekennis die Zacchaeus eerst zou moeten hebben. Of hij zijn ellende wel echt kent. Hij begint Zacchaeus niet te bespotten zoals de meeste mensen deden. Nee, alleen maar, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. Geen ik wil, geen mag ik, nee, ik moet. Ik zei al goddelijk moeten, want op deze dag heeft Jezus Zacchaeus op het oog. Omdat Zacchaeus weggelopen, verdwaald is, als een schaap. En omdat Jezus juist gekomen is om dat wat verloren, wat weggedwaald is, op te zoeken en zalig te maken. Dat is wat hij verderop zegt, maar wat hij in deze geschiedenis heel nadrukkelijk laat zien. Het verdwaalde zoeken en zalig maken. En jongens en meiden, dan moet je goed begrijpen wat de Heer Jezus bedoelt met dat woord verloren. Hij komt om het verlorene te zoeken. Hij komt om te zoeken en zalig te maken mensen die verloren, die verdwaald zijn. Mensen die helemaal de weg kwijt zijn. En weet je, nou zegt de Bijbel heel duidelijk dat dat ook over jou gaat. En over papa en mama. Voor alle mensen hier en thuis. Ook voor mij. Dat wij verdwaald zijn. Dat is ook iedere keer weer wat er klinkt, hè, bij de doop. Dat wij in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom in allerlei ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Dat wij de Heere zijn kwijtgeraakt. En je weet denk ik waar dat gebeurde, hè? Daar in het paradijs, toen wij als mensen van die boom gegeten hebben waarvan God gezegd had, daar mag je niet van eten, maar waarvan wij dachten, maar als we het wel doen, dan staan we op gelijke hoogte met God en dan kan Hij ons niks meer voorschrijven en dan kunnen we zelf de weg bepalen. Dan kunnen we zelf uitmaken wat we doen. Daar zijn wij als mensen God uit het oog verloren, zijn we Hem helemaal kwijtgeraakt. Er staat ergens in de Bijbel, wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar onze eigen weg. Weet je hoe zo'n schaap wegdwaalt bij een kudde? Dat is als hij zelf gaat bepalen waar hij naartoe gaat. Omdat hij hier een lekker plukje gras ziet, en als hij dat op heeft, nog eens een klein beetje om zich heen kijkt, en net iets verderop nog wat ziet, en dan nog wat, en dan nog wat, en dan kijkt hij op, en dan is ineens die hele kudde met de herder verdwenen. Als een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. Maar weet je, nu komt de Heer Jezus hier laten zien dat Hij als de goede herder in deze wereld gekomen is om zijn eigen schapen op te zoeken en ze weer thuis te brengen. Nu gaat Hij die oude profetie van Ezechiël vervullen die we gelezen hebben. Ik zal zelf herder zijn, spreekt de Heer, en het verlorene zal ik zoeken. En het afgedwaalde zal ik terugbrengen. Nou ja, en hier zit zo'n verdwaald schaap daar hoog in een boom. Hij was helemaal de weg kwijt. Hij leefde maar wat aan, deed wat er op zijn pad kwam. Of het nou goed was of fout. Is dat ergens ook niet iets dat toch ook wat herkenning oproept? Soms misschien wel onder de bewuste gewaarwording, dat je er niet eens heel bewust over nadenkt, maar het toch wat voelt. Het gevoel van onrust, van wel te leven in deze wereld, maar eigenlijk helemaal niet goed te weten wat je nu doet. De weg niet te weten. Soms ook dat denken, ik ben zo ver afgedwaald, ik vind die weg ook nooit meer terug en dat thuis niet meer. Nu vanavond zegt Jezus het en Hij laat het zien. Ik ben gekomen om dat afgedwaalde schaap, om dat op te zoeken, om het zalig te maken, om het thuis te brengen. Dat wat verloren is. Zacchaeus, haast u. Kom snel uit die boom, nu ik zo dichtbij ben. Haast u en kom naar beneden. Gemeente, en dat is wat er keer op keer weer klinkt. Als de Heer Jezus zichzelf laat zien door de verkondiging van het woord heen. Als Hij zichzelf in de prediking uitnodigt in uw huis en in uw hart, in uw leven. Haast u, zegt Hij dan. Ja, dus als het gaat om het Koninkrijk van God, als het gaat om zalig worden, dan blijkt dat een zaak te zijn waar haast geboden is. Maar nu zijn wij zo heel vaak toch wat afwachtend. Misschien omdat we er helemaal geen zin in hebben om God te dienen. En misschien wel heel bewust zo hoog mogelijk in die boom geklommen zijn om maar vooral niet gezien te worden. En misschien zeggen we nou ja, haast, haast. Ja, kom wel naar beneden, natuurlijk. Maar ik zal nog wel even zien wanneer precies en hoe snel precies. Misschien morgen wel. Ja, nu het erover gaat, morgen komt me beter uit. Morgen, altijd morgen. En de een zegt het onverschillig en de andere zegt het met hele vrome en godsdienstige woorden. Maar altijd morgen. Iemand zei bij dit gedeelte, morgen, dat is een woord dat komt uit het woordenboek van de duivel. Gods woord is, haast u en kom naar beneden, want heden, vandaag nog, moet ik in uw huis verblijven. En dan reageert Zacchaeus heel anders dan zoveel mensen die het aanbod van het evangelie horen. Hij hoort dit zeggen en direct zijn alle bedenkingen weg. Er zijn geen reserves. Er klinkt geen ja maar, geen twijfel. Een grote blijdschap vervult zijn hart. Hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En nou is die blijdschap, die vreugde die Zacchaeus ervaart, Dat is een gedeelde vreugde. Dat is geen vreugde die gedeeld wordt door die mensen daaromheen. Daar zullen we straks iets van horen. Maar het is wel een vreugde die gedeeld wordt in de hemel. Weet u nog van die herder die zoekt? Iets hiervoor in hoofdstuk 15 heeft de Heer Jezus daarover verteld. Toen hij het verwijt kreeg dat hij omging met tollenaren en zondaren. Toen had hij die gelijkenis verteld over zo'n ander schaap dat is afgedwaald. En dan zegt hij, en als hij thuis komt, als hij dat schaap gevonden heeft, die herder, dan roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Daar is die grote vreugde in de hemel, een vreugde die ook Zacchaeus ervaart in zijn hart en in zijn huis. Dat huis waar Jezus is binnengekomen. Maar daarbuiten, buiten dat huis, daar is de sfeer toch wel heel anders. Want daar staan nog al die mensen, die grote menigte. Die mensen die er misschien eigenlijk wel op gehoopt hadden dat Jezus hen zou uitkiezen om bij hen te overnachten. Mensen die vinden dat hij dat eigenlijk ook veel beter had kunnen doen, omdat er op hen toch eigenlijk nauwelijks of niets is aan te merken. Ze leven onberispelijk, ze houden de geboden van God. En ach ja, zonde, tuurlijk doe ik zonde, want iedereen, maar daar had Jezus ook kunnen zijn. Maar nu kiest hij ervoor om bij zo'n verachtelijke tollenaar aan tafel te gaan. Nee, blijkbaar is die Jezus toch anders dan ik had ingeschat, anders dan ik had gedacht. Want hij blijkt oog te hebben voor mensen waar ik helemaal niks mee te maken wil hebben. Hij gaat zelfs zo'n onrein huis binnen. Moet je eens kijken, zeggen ze tegen elkaar. Hij is bij een zondige man naar binnen gegaan om daar zijn intrek te nemen. Nou ja, en daarmee zeggen ze natuurlijk heel wat over Zacchaeus. Want die uitdrukking een zondige man, dat is voor een religieuze Jood een diepe belediging. Maar luister eens, eigenlijk zeggen ze iets over Jezus. Kijk, want als hij bij zo'n zondaar zijn intrek neemt, ja, dan zal hij zich daar bij dat soort mensen wel thuis voelen. Dan zal hij er zelf ook wel een beetje bij horen. Dan is hij toch anders dan gedacht. Ja, kijk, zo redeneert de vrome Jood in die tijd. Die misschien wel wat op zijn teentjes getrapt is dat Jezus wel bij die zondige tollenaar naar binnen gaat, maar niet bij hem. En het is precies hoe de vrome kerkganger van vandaag de dag nog steeds redeneert. Omdat wij zo heel vaak denken, bij mij zal hij zijn intrek toch wel willen nemen. Ik heb mijn huis en mijn hart toch aardig op orde. Ik hou me netjes aan de regels. Neem zijn geboden in acht. Onberispelijk. Er is niks op aan te merken. En natuurlijk zeggen we dat niet hardop. Dat zeggen we niet op huisbezoek als de ouderling of de dominee langskomt. Want we weten best dat het daar niet aan ligt en dat dat niet doorslaggevend is, maar toch. Hoe kan hij daar nou naar binnen gaan? Hoe kan het nou dat die aan het avondmaal gaat en dat niemand er wat van zegt? Wat doet zij nou eigenlijk in de kerk? En waarom komt hij bij mij dan niet? Nee, hij blijkt binnen te gaan bij tollenaren. Nee, ook niet zomaar bij alle tollenaren, hè? Hij komt binnen bij die tollenaren die door God op pad zijn gestuurd, bij wie hij dat verlangen in het hart gewekt heeft om eens te zien wie Jezus is. En die tot hun grote verrassing merken dat hij nog geen uur later ineens als de grote gast in hun huis, in hun leven is gekomen. Hij komt binnen bij tollenaren, bij zondaren die daar ergens van achteruit de tempel het uitroepen vol berouw. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, zo is het bij Zacchaeus gegaan. Misschien niet letterlijk met die woorden, maar dat hij berouw heeft over zijn zonde, dat blijkt wel heel duidelijk uit het vervolg. En dat hij de Heere Jezus op zijn woord gelooft en vertrouwt, dat is ook wel duidelijk. Dat er geen twijfel is. maar een grote blijdschap in zijn hart. Een blijdschap, een diepe vreugde die hem overspoelt en hem misschien zelf ook wel verrast. Dat is wat God doet in het leven van Zacchaeus. Maar ondertussen praten de mensen wel. Het is in dat huis waar Jezus inmiddels aan tafel aanligt bij Zacchaeus, is het ook te verstaan. Jezus gaat met een zondige man om, met een tollenaar. Moet je nou eens kijken bij wat voor iemand hij zijn intrek neemt. Dat zegt toch ook genoeg over hem. Hoort u hoe in deze woorden de hoon, de minachting voor Zacchaeus, hoe die afstraalt op Jezus? Zie je hoe ook hier iets zichtbaar wordt van die plaatsvervanging door Jezus? Dat Jezus op de plek van Zacchaeus gaat staan? Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij was als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. En zie je dat die plaatsvervanging die hier in Jesaja 53 klinkt, zo machtig klinkt. Dat die plaatsvervanging, dat nu precies is hoe Jezus dat levensdoel vervult. Hoe hij Zacchaeus uiteindelijk opzoekt en zalig maakt. Dat verlorene, dat afgedwaalde. Dat is nu hoe Jezus voor deze man, voor wie het toch eigenlijk onmogelijk geworden was om ooit nog zalig te worden, toch die zaligheid verwerft. Omdat hij een paar dagen later in de plaats van Zacchaeus inderdaad aan de heidenen wordt overgeleverd. En bespot wordt. En smartelijk behandeld en bespuwd wordt. Waar hij in de plaats van Zacchaeus en voor allen die hem ontvangen met grote blijdschap, gedood wordt aan het kruis op Golgotha. Onderweg naar Jeruzalem, onderweg naar het kruis, zoekt Jezus Zacchaeus op. En hij maakt hem zalig. Hij sterft voor de schuld, voor de zonde van Zacchaeus. Daar in Jeruzalem, of eigenlijk net erbuiten, op die kruisheuvel, vervult hij werkelijk dat doel waarvoor hij gekomen is. Zoeken en zalig maken wat verloren is. Dat wat zonder hem en zonder zijn sterven voor eeuwig buiten het koninkrijk moest blijven. Wat zonder hem, wat zonder zijn dood nooit zalig zou kunnen worden. Maar nu heeft hij de weg naar het koninkrijk gebaand, geopend. De weg door de verzoening van de zonde. En nu zie je steeds weer in de Bijbel en ook hier dat die verzoening, die vergeving, altijd weer samengaat met nog iets anders. Met bekering. Iets dat ook in het leven van Zacchaeus heel duidelijk aanwezig is. Hij blijkt spijt te hebben van wat hij hiervoor altijd deed. Wat hiervoor altijd heel gewoon voor hem was. Misschien wel wat fout voelde, maar hij toch maar gewoon deed. Hij heeft berouw over zijn zonde. Ja, en nu hoort hij ook hoe de mensen hem een zondige man noemen. En hoe dat doorklinkt en afstraalt op Jezus. Nou, nu laat hij ook zien wat voor gevolgen het heeft. Nu Jezus in zijn huis en in zijn leven gekomen is. Hij staat op van de tafel en hij zegt tegen de Heere, maar ook hij is voor iedereen, ook op straat te verstaan. Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, dan geef ik dat viervoudig terug. Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, het koninkrijk van God binnengaan? Ja, omdat ze vastzitten aan die rijkdom. Aan alles wat dit leven en deze aarde te bieden heeft. En omdat zij, die rijken, en ondanks alle crisis in ons land vallen wij daar toch als Nederlanders nog altijd onder. Omdat rijken door het vasthouden aan dat geld en die goederen hier op aarde laten zien dat ze voor zichzelf leven. Dat er in hun hart geen plaats is voor liefde, voor een ander, voor het naaste. Maar nu Jezus in het leven van Zacchaeus gekomen is, nu blijkt er in zijn hart ook iets helemaal anders geworden te zijn. Het draait in dat hart helemaal niet meer alleen om hem. Het is niet meer Zacchaeus op de eerste plaats. Er blijkt nu in zijn hart ook liefde en bewogenheid met de naasten, met de armen. Liefde en bewogenheid die hij zelf eerst van Jezus ontvangen heeft. En bovendien komt er in zijn hart nu ook plaats voor gerechtigheid. Als ik mensen oneerlijk behandeld heb, oneerlijk geld heb afgetroggeld, dan zal ik dat ruim vergoeden. Het zijn trouwens ook twee zaken die de Heere aan zijn volk ook geboden had in het Oude Testament. Die zorg voor de armen en ook dat vergoeden van oneerlijk verkregen geld en goed. Al doet Zacchaeus er dan nog een flinke schep bovenop, de Heer had andere aantallen genoemd. Maar kort samengevat, Zacchaeus wil met heel zijn hart de geboden van de Heere gaan volgen. Nou, laat dat dan vanavond de omschrijving van bekering zijn. Dat iemand die grote blijdschap in zijn hart ontvangt, als Jezus hem of haar terugvindt. En dat hij of zij dan met heel zijn hart de geboden van de Heere wil gaan navolgen. Dat is wat de Heere Jezus doet, waarvoor hij gekomen is. Zoeken en zalig maken wat verloren is. En jongens en meiden, de Heere Jezus is nog steeds op zoek. Hij is nog steeds op zoek, ook nu nog, naar schapen die verloren zijn, die verdwaald zijn. Om ze zalig te maken, om ze thuis te brengen bij God. Ja, ook nog steeds op zoek naar mensen die net zo ver zijn afgedwaald als Zacchaeus. Net zo diep verloren zijn als hij. Die in de ogen van de mensen en misschien in hun eigen ogen ook wel onmogelijk zalig kunnen worden. Maar ziet u, de dingen die bij de mensen onmogelijk zijn, ze blijken mogelijk te zijn bij God. Dat is wat Jezus hier laat zien. We hadden toch gezegd, als er iemand is die niet zalig kan worden, dan is Zacchaeus het. Maar nu kan het voor Zacchaeus. Dan kan het ook voor u. En dan kan het ook voor jou. Dan is de genade van Christus groot genoeg. Als het voor Zacchaeus kan, dan kan het voor iedereen. Maar niet om Zacchaeus. Maar omdat de Zoon des Mensen in deze wereld gekomen is. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Ziet u dat het in deze geschiedenis helemaal niet zozeer om Zacchaeus draait? Misschien bent u daar wel veel te veel op gericht. Op de mens in die geschiedenis. Op de mens in uw eigen leven. Veel te veel gericht, net als de omstanders hier, op de onmogelijkheid van zo'n zondig mens om het koninkrijk van God binnen te gaan. Gericht op die onmogelijkheid van onze kant. Kan het zijn dat u daarbij uit het oog verloren heeft hoe Jezus werkelijk is? Of dat u het nooit gezien heeft? Zie dan vanavond zijn levensdoel, zijn hart dat daarin ligt. Gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wij zijn wel van God afgedwaald. Soms wat vaag en onrustig aan het zoeken, maar wat we nou precies zoeken? Nou, we zoeken dat huis, die herder. Maar nu komt hij zelf om die afgedwaalde schapen en ook lammetjes op te zoeken en ze terug te brengen. Hij zoekt u, hij zoekt jou. En nu zegt hij, haast u en kom naar beneden, want heden, vandaag nog, moet ik in uw huis verblijven. Amen. Gemeente, laten we de Heere danken en ook met hem voor elkaar bidden. Heer, u komt eeuwig lof en eer toe. Dat is wat we gezongen hebben. En wat we toch niet anders kunnen dan daarmee instemmen naar deze geschiedenis. Waarin u laat zien dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heer, wat is uw hart toch ondoorgrondelijk voor ons. Zo vol van liefde. Zo vol genade en barmhartigheid. Heer, en wat hebben we het iedere keer weer nodig om dat te zien, om uw hart te zien. Omdat wij zulke twijfelende en wankelende mensen zijn. Ook van die mensen zijn die steeds opnieuw de neiging hebben om weg te dwalen, zelfs als u ons gevonden heeft. En u ons die verzekering gegeven heeft dat er niets meer is in dit leven of in het sterven dat ons ooit nog zou kunnen scheiden van u. Dat we toch bij onszelf nog steeds opmerken dat we zo die neiging hebben om onze eigen weg te gaan, om als een schaap weg te dwalen. Heer, dan bidden wij of u ons steeds uw hart weer wilt tonen. Omdat wij zo vaak veel te menselijk van u denken en zo vaak aan u gaan twijfelen. Dat die bange vraag zo vaak in ons hart kan opkomen. Zou de Heer nu nog wel genadig willen zijn? Nu ik voor de zoveelste keer gezondigd heb. En het steeds weer terugvalt. En het steeds zo anders gaat dan het moet en dan ik het wil. Heer, toon ons keer op keer dat u gekomen bent om op te zoeken wat verloren is. Om het zalig te maken. Dat u niet gekomen bent om al die vrome, opgepoetste mensen ergens heen te brengen. Of te bevestigen in hun eigen gelijk. Maar dat u komt voor mensen als Zacchaeus. Voor wie het in de ogen van mensen en misschien in hun eigen ogen totaal onmogelijk geworden was. Heren, wij danken u voor uw trouw. Dat u dat steeds ook weer laat verkondigen. En dat u steeds ook weer aan ons trekt en naar ons toekomt. Zondag aan zondag om ons uit die boom te lokken. Heren, werk dan door uw geest. Dat verlangen om u te kennen. Om bij u te horen, om bij u te zijn. Heren, geef ons die vreugde, die blijdschap in ons hart. Geef ons zo'n nieuw hart dat gericht is op anderen, op u. Niet meer op onszelf. Heren, wij bidden of u zo ook wilt laten zien aan heel Haaften wat het is. Dat er hier een gemeente is die leeft van vergeving. Die leeft van ontvangen genade. Heren, geef zo uw zegen aan heel de gemeente. Bijzonder willen we ook bidden voor de broeders van de kerkenraad. Geef hen steeds ook weer wijsheid. Geef hen licht. Om de gemeente te leiden. Dus ook de gemeente mogen doorgaan. Op de huisbezoeken. Om steeds ook weer te spreken over die verlosser. Die zaligmaker die gekomen is. Hoe het is tussen hem en ons. Heren, zegen in het bijzonder ook. Dominee Langeweg. Geef hem elke dag weer die vreugde. In u. In uw woord. Dat hij daarin heel zijn hart ook weer kwijt kan en op kan halen. Steeds weer in uw woord mag graven. Om de schatten op te doen, om die aan de gemeente door te geven. Heere, zegen hem en stel hem tot een zegen. Samen met zijn gezin, zijn vrouw en kinderen. Wij zijn allen nabij. Heere, wij bidden. Wees met ons land en volk. In een cultuur, een samenleving die steeds meer gestoeld is op liberale en seculiere waarden. Acceptatie van minderheden. En als er dan minderheden zijn die andere minderheden niet accepteren, dan kan daar geen ruimte meer voor zijn. Heren, laat er toch een terugkeer zijn tot uw woord. Dat wij geleid zullen worden. Dat we een overheid zullen hebben, landelijk en plaatselijk, die zich wil voegen achter u, de grote herder. die voorgaat en wegen wijst. Heere, geeft u volharding aan ons in deze tijd. Om te blijven getuigen van uw naam, van uw genade, voor alle mensen. Heere, wees ons nabij en leid ons door uw woord en geest, om Christus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is uit Psalm 34 en dan zingen we daarvan het vijfde vers. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen, daar ge ondervindt, daar, omdat u ervaart, dat hij die God vreest en bemint gebrek nog schade leidt. En dat klinkt ook aan het einde van het vers die woorden, maar die de Heere zoekt vroeg en laat, die mist nimmer het nodig goed. Wie zoekt, die vindt. Psalm 34, vers 5. Gemeente, ga heen in vrede onder de zegen van de Heere, waar we samen om bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.